Goedemorgen, ik wil graag met u een stukje lezen uit Openbaring. Bekend gedeelte, denk ik. Volgens mij heb ik het ooit wel eens meer over gehad hier, maar het lag zomaar vanmorgen weer op mijn hart. Openbaring hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 13. En ik lees u dat voor uit de HSV, de Herziene Statenvertaling. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord mijn volharding hebt bewaard, de NBG staat, omdat u het bevel hebt bewaard om mij te blijven verwachten, dat komt op hetzelfde neer, het volharden. Leidzaam volharden, dat betekent echt het bevel bewaren om de Heer Jezus te blijven verwachten. Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. De gevaarlijkste geest, wat zou dat zijn, denkt u? De gevaarlijkste geest van de wereld. We zijn tegenwoordig nogal bezig met geesten en demonen uitdrijven en zo. Ik hoop dat dat hier, in ieder geval als het gebeurt, al op een normale en rustige en bijbelse manier kan gebeuren. Maar wat zou nou de gevaarlijkste geest van de wereld zijn? Niet dat dat in de Bijbel staat, dus wat ik ervan vind, dat is maar mijn gedachte. En u mag best andere geesten nog gevaarlijker vinden dan wat ik u nu ga zeggen. Maar naar mijn mening is de gevaarlijkste geest van de wereld is de tijdgeest. Die kennen we allemaal. We hebben er allemaal mee te maken. Dat is niet een of andere enge demon in een fles. Dat is niet ergens iets wat in geestelijke spirituele kamertjes gebeurt. Dat is een geest die ook niet zo gek dikwijls wordt uitgedreven. Eerder zou je kunnen zeggen dat het uitdrijven van die geest iets van de tijdgeest is. Wie het vatten kan, die vatten het. Maar iedereen is daar tegenwoordig mee bezig en dat is weer iets van de tijdgeest dan, denk ik maar. Maar de gevaarlijkste geest is de tijdgeest. Want de tijdgeest die laat ons gewennen aan een heleboel dingen. Die laat ons meedrijven op de stroom van de grote massa. De tijdgeest werkt in de wereld en laat de wereld meedrijven op de stroom van de grote massa. Je ziet dat overal in de hele wereld. 30 jaar geleden stonden we met z'n allen op het museumplein om te protesteren, de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. Je moet vrij oud zijn om dat nog te weten, dat we daar stonden. Maar er zijn die mensen die weten dat nog. En iedereen vond kernwapens enorm belangrijk. Daar hoor je eigenlijk nauwelijks meer iets over. Af en toe schiet Korea er eentje af en dan denken we, nou ja, dat is een end weg, laat maar. Maar wie maakt zich nou nog echt druk over kernwapens? Misschien een keer als je niet goed kan slapen en vlak voor het inslapen denk, oeh, kernwapens, maar goed, dan slaap je weer. En dan. Maar vroeger lagen we daarvan wakker. 25, 30 jaar geleden lagen we daarvan wakker. Het was echt iets enorms. Nou, dat hebben we tegenwoordig niet meer. 25, 30 jaar geleden, ik weet niet precies, dacht het ergens in 78 was of zo, waren de snelwegen op zondag helemaal rustig hier. Waarom? Omdat we geen olie meer kregen. Hadden we autoloze zondagen. Wie weet dat nog? Ja, nou, een aardige afspiegeling zo van oud en jong in de gemeente. Ik was ongeveer de enige die reed in die tijd, want ik was bij de politie, dus wij mochten rijden. En we schreven de mensen op die niet mochten rijden en dat toch deden. Ik heb nogal wat processen verbaal gemaakt toen. Het was een misdrijf. Ja, het was niet zomaar wat, het was een misdrijf. Rijden op zondag, dat was onze rustige tijd. Waarom deden we dat? Omdat Onze toenmalige socialistische liberale regering weigerde om Israël te veroordelen. Omdat we achter Israël bleven staan. Zesdaagse oorlog enzovoort, dat deed er allemaal niet toe. Wij stonden achter Israël. En de hele Arabische wereld die viel over ons heen en weigerde ons olie te leveren. En daarom zeiden wij, wij gaan liever op zondag lopen dan dat we niet meer achter Israël staan. Dat was de tijdgeest van toen. Dat is wel enigszins verdwenen, zou ik zo zeggen. Dat hebben we niet erg meer. De hele wereld valt over Israël heen, zo langzamerhand. Dat moet ons niet zo heel gek klinken, want daar is al eens eerder over gesproken. Volgens mij staat er in dit boek het een en ander over. Maar de hele wereld die valt daar overheen. Niet alleen de hele wereld, want de tijdgeest werkte die nou maar alleen in de wereld. Maar dat is niet zo. De tijdgeest werkt ook in de kerk. Misschien wel het meest in de kerk. Het is wel belangrijk om mensen die denken het woord der waarheid te volgen. En de mensen die zeggen dat ze Joden dan wel godlovers zijn, zoals dat hier wordt beschreven. Om ervoor te zorgen dat ze het niet meer zijn. En dat doe je soms niet door heldere, harde confrontaties, maar door een geleidelijke schaal. Zomaar een beetje mee laten glijden. En op een gegeven moment dan is alles over. En die geleidelijke schaal die zit op een paar punten vast waarover we hier hebben gelezen met elkaar. Er staat hier, er staan heel veel mooie dingen in, dat de Heer de sleutel van David heeft en dat hij de naam van God, Yahweh, op de mensen zal schrijven. En dat hij ook zijn nieuwe naam zal openbaren. De naam Jezus zal dus een nieuwe naam zijn in de hemel als hij geopenbaard wordt. Dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, een hele belangrijke. Dat is niet wat op de aarde is, maar het daalt uit de hemel neer. Allemaal belangrijke dingen die we in dit gedeelte lezen. Maar ik wil er drie dingen uitlichten vanmorgen, waar we ook over lezen. En dan staat er, u hebt mijn woord bewaard. Daar wil ik het over hebben. Daar is de tijdgeest behoorlijk mee aan de gang. U hebt mijn woord bewaard. Ten tweede, u hebt mijn naam niet verloochend. De naam van Jezus als de naam boven alle naam. De naam door welke we alle behouden moeten worden. De naam waarvan staat er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten behouden worden dan de naam van Jezus Christus. Dus mijn woord bewaard, u hebt mijn naam niet verloochend. En dat derde wat hier aan staat, u hebt het woord van mijn volharding bewaard. Wat in de MBG wordt vertaald, denk ik iets beter met, u hebt het bevel bewaard om mij te blijven verwachten. Wie verwacht Jezus nog? Nou ja, ik hoef hier niet per se gelijk vingers te zien, want ik denk dat u allemaal wel zo correct bent dat u hier allemaal een vinger opsteekt. Want als je in Rehoboth zit en Jezus niet verwacht, dan kun je beter weer naar huis gaan natuurlijk. Dus iedereen verwacht dat nog, maar wie verwacht dat nou nog zoals 25 jaar geleden? Toen we op dat museumplein stonden en Hal Lindsey net zijn boeken had geschreven en de 10 Europese landen opkwamen en we allemaal zeker wisten dat 1948 tot 1988 één generatie was. En even voor de ouwtjes onder ons, waar ik dan ook toe hoort. En broeder Wim Balgo had geschreven over de constellatie van planeten. En het viel allemaal samen. En wauw, 1981 opname, 88, dan zou de Heer terugkomen. 7 jaar grote verdrukking ertussen. Het klopte allemaal precies. En toen dat ietsje langer duurde, dachten we, nou ja, we hebben iets verkeerd gerekend. Jezus is niet precies in 0 geboren, in 4 voor Christus. En nou ja, fijn. Toen werd er gerekeld en gesjoemeld. En toen kwamen er ineens 13 Europese landen en 18 en 19. En toen was dat verhaal een beetje over. En toen dachten we, ja, het komt nog wel, maar het duurt wel wat langer dan we dachten. Ik had vroeger nooit gedacht nog, in ieder geval niet opa te worden. De 11e is onderweg, 11e kleinkind. En ik had één kind toen ik tot geloof kwam. En toen ik hier in Alblasserdam in jullie gemeente gedoopt mocht worden. Had ik één kindje en ik dacht, nou dat is het dan wel. Nou komt de Heer terug. Mijn vrouw raakte zwanger van de tweede. Die zei, wat nu als de Heer terugkomt terwijl ik zwanger ben? Ik zei, nou dat wordt een makkelijke bevalling. Zo leefden wij toen. Dat was heel dichtbij allemaal. Wij leefden in de stellige verwachting van de spoedige komst van de Heer. Weg. 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 Bij de meeste mensen is het weg, dat is tijdgeest, is de kerk door. Nou, over dat woord. Eerst maar die drie dingen wil ik het dus over hebben vanmorgen. Dus ik eindig dadelijk met de wederkomst. U hebt mijn woord bewaard. Kijk, degene die de sleutel van David heeft en die opent en niemand sluit en die sluit en niemand opent, die zegt, ik heb een geopende deur voor jullie aangezicht gegeven. Dat heeft al te maken met de terugkomst van Jezus. Maar het staat al voorin in dit briefje aan Philadelphia. Dat betekent, er staat een deur open in de hemel. In hoofdstuk 4, vers 1 kun je zien dat Johannes daar ook doorheen gaat. Hij zag een deur geopend in de hemel en hij gaat daar doorheen. Er was een stem die zei, klim hierin op en ik zal u tonen hetgeen weldra geschieden moet. Dat staat in 4, vers 1. Nou, die open deur, daar gaat het al over in dit gedeelte. Als de Heer Jezus schrijft aan de gemeente van Philadelphia. En hij bedoelt daarmee, de deur staat open en ik kom straks en ik ga jullie tot mij nemen. De opname van de gemeente, ook al zoiets met tijdgeest. Wie gelooft er nou nog in de opname van de gemeente? Oké, geen vingers, jullie allemaal, maar toch. De spanning is daar wel een beetje af. De spanning die daar vroeger op zat. Want ja, ze zeggen het al zo lang. En onze ouders zeiden het, onze opa's zeiden het. En we zijn nou weer met jonge broers en zussen. En we hebben weer andere dingen aan ons hoofd. Toch zegt de Heer het hier. Er is een open deur in de hemel. En waarom is die er? Om die drie dingen. En het eerste is, je hebt mijn woord bewaard. Nou, dat woord bewaren, dat is dus een van de belangrijkste dingen. Dat woord waarover Jezus het hier heeft, dat is wellicht het hele woord tot en met openbaring, alhoewel dat eigenlijk niet kan, want het moest nog geschreven worden, het werd alleen maar gezegd. Maar in ieder geval gaat het dan om, u hebt mijn Torah bewaard, u hebt mijn Tenach bewaard, u hebt het Oude Testament bewaard, u hebt dat woord bewaard waarin over mij geschreven is, u hebt het woord bewaard wat ik tot u gesproken heb. En als ik dan gewoon maar eens naar dat woord ga en kijk naar het allereerste begin van het woord, Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan hebben we al meer dan genoeg om te bewaren. Ik denk de eerste hoofdstukken van de Bijbel, daar staat zo enorm veel in wat we zouden bewaren en wat we niet meer bewaren. Daar kunnen we nog wel even mee door. Dat eindigt trouwens met de zondvloed. Dus is die hele periode ook type voor wat we in deze tijd meemaken, want dat is in ieder geval wat Jezus zegt. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, die eerste zes hoofdstukken, wat staat er allemaal in? Begin met de schepping. Hebben we dat nog bewaard? Wie gelooft er nog in de schepping? Nogmaals, ik vraag geen vingers, want dat is zo lastig, hè? Maar ik vraag om je hart, hè? Wie gelooft er nog in de schepping? Oké, de meeste christenen geloven nog wel in de schepper. Maar de schepping, hoe dat gegaan is, door het woord des Heren is alles voortgebracht. Dat hij zei in de beginne, er zij licht en er was licht. Ja, wie gelooft dat nou nog? Nou ja, dat is misschien via allerlei ingewikkelde dingen gegaan. En in ieder geval niet 6000 jaar geleden. En toch zeker niet in 6 dagen. En dat staat toch aan alle kanten te schudden. 30 jaar geleden, het lijkt wel alsof ik ga zeggen dat alles vroeger goed was. Dat is niet zo. Ik laat het alleen maar zien voor de tijdgeest. Misschien, u moet dat zelf maar beoordelen, is het nu wel beter. Maar ik laat het verschil zien. 30 jaar geleden stond de EO daar bol van. Gaven ze daar boeken over uit. Schepping en evolutie. Dr. Francis Schaeffer kwam daar dingen over vertellen. Daar werd over gesproken. Dat werd verdedigd. Dat is voorbij. Dat is voorbij. Hoor je niemand meer over. Ja, een paar jaar geleden nog in het evolutiedebat, in het Darwinjaar, werd er nog even over gesproken. En toen heeft meneer Knevel nog gezegd van, had hij er openlijk spijt van had dat hij het ooit onderwezen had, weet je wel. We zijn dat weer een beetje kwijt, maar inmiddels begrijpen we dat allemaal. Want ja, het was natuurlijk toch ook een beetje raar om dat nog steeds te geloven. Toch is dat geloof in die schepping, en daar mag je best onderzoek naar doen, hoe en wat. Maar dat geloof in die schepping is absoluut noodzakelijk. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En dat woord was God. U hebt mijn woord bewaard. Weet u waar het over gaat? Dat woord, hè? En het woord is vlees geworden, zegt Johannes 1. En het heeft onder ons gewoond. En het heeft ons de heerlijkheid van de Vader geopenbaard. Dat woord, daar gaat het om. Je kunt maar niet zo zeggen, joh, wetenschappelijk en een beetje anders. En we zien dat niet meer zo. Het gaat om dat woord wat geopenbaard is. En dat woord is Jezus Christus. En als hij zegt, u hebt mijn woord bewaard, dan gaat het ook om dat te bewaren. Als we de schepping zoals die omschreven is laten vallen, als we denken, nou ja, dat kan ook wel anders gegaan zijn en geleidelijk, en dat doet er op zijn minst niet meer zoveel toe. Want ik merk juist dat heel veel mensen daar niet meer over nadenken en vooral jonge mensen daar eigenlijk allemaal niet zoveel meer mee hebben en zeggen, nou ja, dat is een debat, dat is voorbij. Ik leef nu en laten we goed zijn voor deze wereld en laten we op het milieu letten en laten we ons uitstrekken naar armen en wezen en weduwen. En dat is allemaal waar. Dat hebben we misschien wel eens veel te veel vergeten vroeger onder invloed van al onze theoretische discussies. Ik geef je dat toe. Ik geef dat jonge mensen toe. Dat moeten we doen. We moeten naar de daklozen. We moeten naar de thuislozen en de weduwen en de wezen beschermen. En we moeten erop uit. Zeker, dat hebben we veel te veel laten zitten. We hebben veel te veel gedacht, ach, dit huis van de wereld staat in brand en we gaan niet meer behangen. We gaan vluchten en we wachten op de wederkomst, weet je wel. Dat hebben we veel te veel gedacht, dat is waar. Maar ga nou alsjeblieft niet van het ene uiterste naar het andere uiterste. Want het doet er wel toe. Door het woord van God zijn de hemelen en alles en de aarde voortgebracht. Is ook Adam en Eva geschapen. Is de zondeval daar geweest. Is het duidelijk waar de mens als beelddrager van God vandaan komt. En nog steeds als beelddrager van God in deze wereld staat. En waar God zijn beeld dus van terugvraagt. Hij zegt, ik heb jullie gemaakt naar mijn beeld, dat wil ik terug hebben. Laten we dat nou niet verdoezelen en wegdoen. Denk erover. Wees daarmee bezig. Zie dat daar in het begin van God lag. Hij is de creator, de schepper van de hemel en de aarde. Wat we ook al gauw lezen in Genesis is natuurlijk dat Adam alleen was. En dat God uit zijn zij een vrouw heeft geschapen. Er zit natuurlijk veel meer in dan alleen dat begin, maar dat kan ik allemaal niet aanhalen, want ik heb hier maar, zeg maar, een half uurtje vanmorgen, hè, 3 kwartier hoogstens. Maar daar zit natuurlijk geweldig veel in. Dat gaat niet alleen over Adam, dat gaat ook over de Heer Jezus als de man Gods, als de tweede Adam en het bloed uit zijn zij kocht van zonde ons vrij. En ook zijn vrouw, de gemeente, de bruid, de gemeente is uit zijn zij geschapen. En dat weten we allemaal, dat is allemaal een beeld daarvan, maar dat begin. Hij heeft Adam geschapen. Hij heeft echt Adam geschapen. En uit zijn zij is Eva. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. Wat een schoonheid. Wat heerlijk. En hij bezong haar. Zoals Jezus op dit moment de gemeente bezingt. Zo bezong Adam zijn vrouw Eva. Het huwelijk. Het woord van het huwelijk in het begin. Wat staat het onder spanning? Wat is het? Gewoon zomaar het eerste hoofdstuk van de Bijbel beginnen we mee. De schepping onder spanning, het huwelijk. We hebben het huwelijk verloochend, we hebben het kapot gemaakt. In de wereld telt het niet. De enigen die nog willen trouwen zijn homo's tegenwoordig. Ja, toch? Als die niet mogen trouwen, dan staat de wereld op zijn kop. En als we dat niet goed vinden, dan zeggen we, nou ja, dat kan toch helemaal niet. Maar ja, gewone mensen trouwen niet. Nou ja, doen dat wel, als ze 3 kinderen hebben en zo, dan moet het toch een keer, dan is er lang genoeg gespaard en dan moet er een feestje zijn. Klopt hoor, echt, we zijn laatst bij de bruiloft van onze buurtjes geweest. Hartstikke leuke lui, die hadden 2 kinderen en die woonden 12,5 jaar samen en die zeiden, het is nou wel eens leuk om te trouwen. Nou, dat hebben ze gedaan, het was een mooie dag ook, we zijn er gedeeltelijk bij geweest en we hebben ze gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Het is echt, het zijn wel lieve mensen, maar ik bedoel, zo werkt het in de wereld. Dat huwelijk, dat staat aan alle kanten op zijn kop. Als je tegenwoordig wilt trouwen en je moet naar het gemeentehuis om door een ambtenaar van de burgerlijke stand je huwelijk te laten sluiten, dan weet je tegenwoordig zeker dat dat iemand is die ook achter het homohuwelijk staat. Want anders mag hij geen ambtenaar van de burgerlijke stand meer zijn. Toch? Dat is overal zo in Nederland. Een stukje discriminatie. Daar zit zoveel tijdgeest in. De eerste keer dat ik benadruk maar even dat. Niet alleen omdat dat moet tegenwoordig, maar omdat het ook goed is en omdat ik dat altijd gedaan heb. Ik hou van homo's. Echt. Ik heb er niks tegen. Ik heb wel wat tegen ongehuwd samenwonen en ik ben tegen het homohuwelijk. Dus daar zitten een paar consequenties aan, weet je wel. Zowel voor homo's als voor hetero's. Dat ben ik niet per se, maar volgens mij is de Bijbel dat. Die zegt, seksualiteit binnen het huwelijk en een huwelijk is alleen voor 1 man en 1 vrouw. Nou ja, daar sluit je een hoop dingen mee uit. Maar mensen die als homo geboren zijn, ik geloof dat dat echt zo is, dat kan. Nou ja, ik bedoel, voor mij ben je welkom in de kerk en om je leven aan de Heer Jezus te geven en om samen met hem te leven. Ik heb respect voor de mensen die dat doen, dus ik heb daar op zich niks tegen. Alleen tegen de homoterreur die we tegenwoordig meemaken, ik kan het niet anders noemen dan dat. Ik las van de week in het nieuws dat een van de topmannen, de CEO's heet dat dan, hè, van Mozilla Firefox. Zegt dat iemand wat het is? Mozilla Firefox? Ja, daar moet je wel een beetje op in hebben. Je hebt een paar browsers op internet en één daarvan is Mozilla Firefox. Nou, daar valt een hoop geld in te verdienen. Dan kan je echt. En daar hebben ze dus ook een topman voor. En die topman was aangesteld voor Mozilla Firefox. En nu ontdekten ze van de week dat hij als topman van een ander bedrijf 2 jaar geleden een keer een donatie had gedaan in Amerika aan een club die tegen het homohuwelijk was. Hij is ontslagen. Eruit. Ja, dat kan niet. Je moet zuiver zijn. Dus je kan niet iemand in je gelederen hebben die ooit een donatie heeft gedaan aan een club die tegen het homohuwelijk is. Zo sluipt dat verder. Hè? Dat is tijdgeest. Hè? En dan lees ik niet een geweldig protest van een heleboel christenen. Nee, in tegendeel. Want het valt een beetje samen met dat gedoe met World Vision van de week. Die eerst hadden gezegd van mensen die als homoseksueel getrouwd zijn, die zijn bij ons ook welkom. Hoop protest. Mensen zeggen hun abonnementje op World Vision. Dat is ook weer niet helemaal goed om te doen. Maar goed, toen hebben ze dat weer ingetrokken. En een hele hoop christenen vinden dat dan weer jammer. Want ja, dat kan je toch ook weer niet doen. En homo's zijn toch ook mensen en die moeten elkaar toch lief hebben. En wie zijn wij nou om ze dat te ontzeggen? En laten ze toch lekker trouwen en meedoen en op de kansel staan en alles. Tijdgeest. Dat hele huwelijk is uitgehold. Mensen, wij als kinderen van God. En of je nou homo bent of hetero. Of je nou gehuwd bent of ongehuwd. Hoe je hier ook zit. Wij hebben de roeping om dat woord van God te laten zien. En dat kost strijd, maar we zingen toch ook door strijd tot overwinning. Natuurlijk kost dat strijd. Het is niet allemaal makkelijk. Vechten tegen de tijdgeest is het moeilijkste wat er is. Dan kan je niet op je stoeltje blijven zitten, maar dan moet je er tegenaan. Nou, dat is wat gebeurt. Dan heb je het over, gewoon over het huwelijk. Wat denk je over, maar ietsje verder. Daar wordt een verhouding besproken tussen Adam en tussen Eva en tussen Adam en met zijn bruid Eva, die later zichtbaar wordt in de Heer Jezus en zijn bruid de gemeente, de rol van man en vrouw. Nou, ik loop er niet omheen vanmorgen, dat kan je niet zeggen. Hè? Ik bedoel, de hete hangijzertjes die knoeien we maar eventjes aan hier. De rol van man en vrouw, als er iets ter discussie staat, is dat het toch wel? Als u als gemeente zegt, bij ons gaan vrouwen niet voor of zitten niet in de oudste raad, nou, dan ben je echt achterlijk. Ik weet niet of u dat zegt hier, denk het wel volgens mij, hè? Maar dan ben je achterlijk. Dan weet je dat maar. Loopt je ver achter in ieder geval op de tijdgeest. Ja, niet alleen volgens de wereld, maar ook volgens christenen. En ik zeg niet dat we het per se altijd allemaal goed gedaan hebben, altijd. En dat we altijd zo netjes zijn geweest voor de dames. En dat we de dames ook geëerd hebben, zoals dat hoort. Ik bedoel, we hebben daar fouten in gemaakt. Dan bedoel ik maar de hele christenheid van de afgelopen eeuw. We hebben er heel veel fouten in gemaakt. Mens, wat is er een hoop fout in gegaan. Maar nu gaat het op zijn kop de andere kant uit. En niets meer zien we in mannelijk, vrouwelijk, woord, heer, bruid, gemeente. Het is allemaal weg, al die woorden zijn weg. Allemaal over één kam. We kunnen er nauwelijks meer echt over denken. We kunnen het nauwelijks meer aanroeren. Ik merk het ook gewoon in mijn gemeente. We hebben discussie over de rol van de man en de vrouw. En wat kan er nu wel en niet. En ik doe daarin mee, want dan sta ik niet hier, weet je wel. Dan zit je met elkaar te praten en dan luister ik ook wel eens een beetje. Vanochtend doe ik dat niet zo heel erg. Maar als ik in vergadering ben, dan moet het wel natuurlijk. En dat is ook goed, want je moet naar elkaar luisteren. Maar dan merk ik hoe je eigenlijk al een beetje uit de tijd bent met je ouderwetse gedachten. Dat kan niet meer. En dat groeit naar andere vormen toe. Nou ja, dat is wat gebeurt. Dat is ook wat we gewoon hier in het begin, in Genesis 1, 2 en 3, we zijn nog maar bij Genesis 3 als het gaat over het woord bewaren. Nou, dan gaat het vervolgens over iets later in Genesis. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Of de naam van Yahweh eigenlijk aan te roepen. Ja, dat doen we ook al lang niet meer. We vinden alle godsdiensten eigenlijk gelijk. Sowieso de naam van Yahweh spreken we eigenlijk nooit aan. Dat noemen wij Heere. Dat doen we al heel lang. Ik vind het de vraag of dat nou echt goed is. Maar goed, daar gaan we het nou niet meer over hebben even vanmorgen. Dat is niet het hoofdonderwerp. Maar we vinden alle godsdiensten gelijk. Islam, christelijk, ik moest even bedenken wat wij ook weer waren. Islam, christelijk, Hindoes, Joods. We houden één gezamenlijke kerkdienst voor Marokkanen of tegen minder of zo. En dan komen we allemaal bij elkaar en dan is het zo prachtig als een imam samen met een Joodse rabbi en een dominee, de kaas aan dezelfde paaskaas, die natuurlijk niet echt een paaskaas is, maar daaraan hun kaasje aansteekt en zeggen van, we hebben toch allemaal wel heel veel vrede met elkaar. De tijdgeest, echt. En het wordt uitgezonden zomaar door ICAN en EO en we horen er eigenlijk allemaal achter te staan. Want als je daar niet achter staat, dan ben je natuurlijk weer voor Wilders, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar allemaal reuring. En Jezus zegt hier, je hebt mijn woord bewaard. Het is zomaar zo eenvoudig, denk ik. Ja, eenvoudig. Onder bestrijding, dat wel, maar ook eenvoudig. Ik ben de Heer, uw God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik heb man- en vrouwrelaties ingesteld. Dat is prachtig. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. De moeder van alle levenden. Woord van God. Zo helder geopenbaard. Waar we bij mogen blijven. Waar we niet de tijdgeest opleggen, maar waar we de tijdgeest onderleggen. En zeggen van, dat woord heerst over de tijd. En de tijd heerst niet over dat woord. Als je dat een beetje meeneemt vanmorgen. Als het gaat over, u hebt mijn woord bewaard, dan doe je genoeg. En dan mag je overal over praten. Dus ik hoop dat ik niet discussies doodsla. Ik wil je wel laten zien hoe we in onze gedachten enorm veranderd zijn. Dan heb ik het nog niet gehad over de geboorte en het sterven van de eerste mens. Oftewel over het begin van het leven en het eind van het leven, waar we het woord nauwelijks meer in bewaren. En ook daar valt veel meer te zeggen dan alleen maar nee of zo, weet je wel. Ik bedoel, dat hebben we ook wel verkeerd gedaan. Om alleen maar nee te zeggen zonder oplossingen te bieden. Of zonder te zeggen hoe wij erover denken als het gaat over abortus en over euthanasie bijvoorbeeld. Maar we zien wel dat dat heel erg onder druk staat. En dat we bereid zijn om te demonstreren voor een heleboel dingen. Als het maar over, denk ik, wat minder belangrijke dingen gaat. Ja, je moet soms wat voorzichtig zijn in wat je zegt. Maar bedoel, als er ergens een paar ganzen worden doodgeschoten, dan vliegt het in de rondte van de aangiftes. Maar als de kinderen worden geadopteerd, dan gebeurt er niks. 2 weken geleden las ik in de krant dat in Engeland werden de geaborteerde kindertjes, die werden daar, misschien heb je het ook gelezen, het is een beetje griezelig wat ik vertel. Dus eigenlijk voor boven de 18, of boven de 20, of boven de 60, of eigenlijk is het helemaal niet voor ons, zullen we maar zeggen. Maar de kindertjes die geaborteerd werden, die werden daar in de ovens van de ziekenhuizen opgestookt. En dat was, in die ovens produceerde groene stroom. Dus de groene stroom die brandt op de geaborteerde kindertjes. Dat bedoel ik, verzin het niet. Dat is echt hoor. Ik bedoel, kan je het linkje toesturen. Je kan het ook via mijn website zien, want daar heb ik er iets over geschreven. Waarheid.info, kijk er maar eens even. Maar daar kun je dat zien. Het werd gewoon gedaan. Stond in de krant. En niemand protesteert. Dagen van Noach. En nog erger. En weet je wat we dan tegelijk zeggen? Gods liefde hoor. God zo'n geweldig werk aan het doen. Alles komt weer bij elkaar, Rooms-katholieken, protestanten, evangelische, alles wordt weer één. En we vinden zelfs de verbinding met Rome, vinden we weer zo'n fantastische paus toch tegenwoordig. Franciscus is een goede paus. Is die ook wel, denk ik. Hij doet veel betere dingen als een heleboel andere pausen. Hij heeft het niet meer over inquisities en brandstapels. En hij heeft het ook niet over anathema ziet die zij vervloekt. Hij zegt, hé broeders, laten we allemaal samen zijn. En we zijn voor de armen. En we laten ons inpakken. We laten ons inpakken. Niet dat ik de paus van kwaadwilligheid beticht, maar hij drijft op de stroom van de tijd mee. En we moeten allemaal één worden. We moeten allemaal weer katholiek worden. En vrede sluiten met opper-rabbijnen en met opper... Hoe heet die lui ook alweer? Ik ben even kwijt. Juist, dat zocht ik. De opper-imams. Ja, we moeten allemaal één worden. Jezus zegt, bewaar mijn woord. Nou, dan ben ik eigenlijk al bij het tweede. Je kan natuurlijk zo dat hele woord doorgaan en zien dat het eigenlijk nergens meer ter wereld wordt bewaard. Hè? Maar goed, omwille van de tijd doe ik dat maar even niet, alles langsgaan. Het tweede, u hebt mijn naam niet verloochend. Dat sluit wel heel nauw aan bij waar ik net mee eindigde. Dat al die religies één moeten worden. U hebt mijn naam niet verloochend. In Johannes hoofdstuk 14, als de Heer Jezus vlak voor zijn afscheid staat, als die onderweg is naar Pesach, waar die zijn leven zal offeren, waar hij vertrapt werd, waar hij het kruis droeg, waar hij eraan onderdoor ging voor ons, spreekt hij eerst met zijn discipelen. En dan zegt hij, ik ga heen naar mijn vader om uw plaats te bereiden. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En dan zegt Thomas, dacht ik, waar gaat u heen? Wij weten niet waar u heen gaat. En dan zegt Jezus, weet je niet waar ik heen ga? Ben ik nou zo lang bij jullie? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus, naam boven alle naam. Jezus, die de wil van de Vader volkomen doet. Die de tweede Adam is. Die deze wereld wil redden van hun zonden. die de weg naar de Vader wil openzetten door iedereen die tot hem wil komen, tot het, zijn lichaam, zijn bruidslichaam toe te voegen. En te zeggen, komt alle tot mij als je moe en belast bent, als je kapot gaat in deze wereld, als die tijdgeest je overspoelt, je mag bij mij komen. En als je bij hem gekomen bent en bij hem de vrede van het nieuwe bestaan ontvangen hebt, als je opnieuw geboren bent door zijn bloed, door zijn woord, door zijn geest, dan mag je er daarna op uitgaan om deze wereld, mensen in Dordrecht en in Sliedrecht en je buren en in Afrika en waar dan ook, datzelfde evangelie te verkondigen. Waar wordt het evangelie nog verkondigd? Het gebeurt nog wel eens, natuurlijk. Er zijn instanties die dat nog steeds doen, maar het gebeurt zo verdraaide weinig meer. Ja, het evangelie van een schoon milieu, dat wordt verkondigd. Het evangelie van sociale gerechtigheid, dat wordt verkondigd. Het evangelie van delen met elkaar, dat wordt verkondigd. Het evangelie van de antiplofkippen, dat wordt verkondigd. Allemaal. En dat zijn goede dingen, want we moeten geen plofkippen eten, denk ik. Alhoewel ik niet kan zeggen dat ik dat nooit doe, dat is weer wat anders. Maar ik bedoel, het zijn prima dingen om je daarover op te winden. Nee, het is onmenselijk zoals die kipjes worden doodgemaakt af en toe en opgefokt. Dat is echt zo, vind ik. En dat moeten we ook niet goed vinden. Dus daar mag je ook best wat aan doen. Maar dat is niet het evangelie. Dat is niet het evangelie. Dat is onze verantwoordelijkheid als mensen op deze wereld. Maar het evangelie is dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor we behouden moeten worden dan de naam van Jezus. En dat is wat we uit moeten dragen. En dat is wat mensen nodig hebben. Wat Joden nodig hebben. Wat moslims nodig hebben. Wat de wereld nodig heeft. Wat Sliedrecht nodig heeft. Evangelie. Echt evangelie. En wij dwalen daar soms zo ver vanaf. En we vinden het eigenlijk ook allemaal wat best. We denken als, ja, we, daar heb ik natuurlijk niet over jullie, hè. We, of misschien ook wel. Nou ja, wie de schoen past, trekt hem aan. Maar ik waarschuw er in ieder geval maar voor. We vinden het zo belangrijk dat het met deze wereld goed gaat, zonder te denken aan wat het oordeel over deze wereld zal zijn. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Weet je, ik ben er zeker van dat in die tijd de mensen ook tegen elkaar gezegd hebben, God is liefde en het valt allemaal wel mee. Ze hebben dat gehoord, de zonen van God, die zijn uit de hemel gekomen. Die zagen in de mensenkinderen dat er mooie vrouwen tussen waren. En die hebben daarmee gemeenschap gehad. Ik denk dat dat engelen geweest zijn die een mensenlichaam hebben aangenomen. Maar ze hebben uit de hemel gehoord. Ik bedoel, ze waren niet areligieus in de dagen van Noach. Ze wisten alles van God. Ze wisten alles van de hemel. Er was enorm veel openbaring. En ze wisten dat God liefde was en dat hij barmhartig was en dat hij genadig was. En dat hij het niet zou laten varen, het werk van zijn handen. En dat hij Kanaan had hersteld. En dat hij met Adam en Henoch enzovoort geweest was. Dat wisten ze allemaal. En ze geloofden in de trouwe, de eeuwige trouw van God. En toen daar zo'n achterlijk mannetje Noach kwam en die zei van, hoort eens Heer, woord. Ik ga de wereld vernietigen. De boosheid is tot me opgestegen. Alles wat jullie bedenken is ten alle tijde slechts boos. Toen hebben ze hem uitgelachen. Hebben ze niks van moeten hebben. Dat kan toch niet. Een God van liefde, die laat toch de wereld niet verloren gaan. Die gaat toch de wereld niet oordelen. Die laat al die miljarden mensen die er wellicht toen ook al op de wereld waren, laat die toch niet omkomen. Hij deed het wel. Of dat, hoe je daarover denkt, en rechtvaardig en heilig en liefdevol en hoe dat allemaal te rijmen is, dat is iets voor een andere keer. Daar wil ik best wel eens over praten. Maar hij deed het wel. Noach ging in de ark, God sloot de deur. Hij gaf niet een geopende deur, maar hij sloot de deur. Er was eerst een geopende deur, maar de deur ging dicht. En de wereld stierf. Met heel stil op de wereld, want iedereen stierf. En alles wat in alle tijden slechts boos was, stierf. En zo heeft God ook voor deze wereld. Nou ja, het zal zijn als in de dagen van Noach. Is daar ook die boodschap van, er is een geopende deur voor degenen die tot de Heer Jezus komen. Het is niet voor niks dat daar het over diezelfde geopende deur gaat. En dat voor jou vandaag de nodiging is om tot in die geopende deur te komen. Je mag erin, in die ark. Net als Noach met zijn 8 zielen, mag jij in de ark. Je mag in de ark, die de Heer Jezus is. De zondvloed als tegenbeeld daarvan redt ons thans de doop. Ik bedoel, het zit vast allemaal zo mooi in elkaar. Maar we worden uitgenodigd om tot die ene naam te komen. Komt. Aarzel niet. Denk niet van, ik zal nog wel eens een keer zien. Het is spannender op de wereld dan je misschien van binnen denkt of voelt of dat je weggezet hebt. Het zijn echt gigaspannende tijden in deze wereld. Gigaspannend. Zoveel aan de hand, zoveel aan de hand. Niet alleen tijdgeest, maar ook politiek en religieus. En er is zoveel aan de hand dat je moet veilig zijn. Kom in die ark. Nou, daarmee kom ik op het derde punt. Bevel hebben waard om mij te blijven verwachten. Gaat niet gewoon door in deze wereld. En dat wij 25 jaar geleden zo sterk rekening hielden met de wederkomst van de Heer, was goed. Mensen van de eerste gemeente deden dat ook. Sterke verwachting van de wederkomst van de Heer. Ik geloof dat het Gods bedoeling is dat we hem altijd verwachten. En ik geloof dat we in de loop van de geschiedenis ook steeds weer zien dat mensen daarbij terugkwamen en dat de sterke verwachting van de komst van de Heer of van de wederkomst van de Heer Jezus of van de opname van de gemeente, dat dat een dieper geloofsleven gaf, een dieper besef, een afhankelijkheid van hem, een losraken van je materie, van je eigen geld, van je hebzucht, een losraken van de zonde, omdat je hem bleef verwachten. Dan snap je toch wel dat als je denkt van het zou kunnen dat de Heer Jezus vanmiddag zijn gemeente komt ophalen en dat hij ons meeneemt, de Heer tegemoet in de lucht, dat je dan anders denkt over je bankrekening dan wanneer je dat niet hebt. Dat is toch logisch? Dat je anders denkt over de toekomst. En daarmee moet je niet alles uit je handen laten vallen, dat bedoel ik niet. Maar het gaat om een andere manier van denken. Waar vanzelfsprekend ook een heleboel goede dingen voor deze wereld uit voortvloeien. Maar dat is een ander verhaal. Maar het gaat om een andere manier van denken. Jezus komt terug. Er zullen in de laatste dagen spotters komen, wordt er gezegd door Petrus. Die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds het begin van de schepping is alles zo geweest zoals het nu is. En het zal ook altijd wel zo blijven. Dwazen, het ontgaat hun. Het ontgaat hun dat er eigenlijk alleen maar een vervulling is van het woord van God. Dat de mensen in de eerste tijd dat ook dachten bij Noach. En dat ze dat nu weer denken. Lieve mensen, het gaat echt gebeuren. De tijdgeest is te weerstaan met het woord, met de naam van Jezus en met het bevel om hem te blijven verwachten. Probeert u het maar. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de kerk. Als je in de mensen van de kerk die druk bezig zijn met allerlei dingen in de kerk zegt, ja, maar ik verwacht de wederkomst, ik verwacht de spoedige terugkomst van de Heer Jezus, dan zeggen ze, waar ben jij nou mee bezig? Dat dachten ze 100 jaar geleden ook al. Ik hoor het ze zeggen. Dat dachten ze 1000 jaar geleden ook al. Dat dachten ze Paulus dacht het. Ze hadden het allemaal mis. Waar blijft de belofte van zijn komst? Het is allemaal onzin. Het is geen onzin. Het is waarheid. Het is waarheid. En het gaat gewoon gebeuren. En je ziet toch, zo'n oud lied zegt dat, ziet de tijden zich bereiden. Je ziet toch die tijd zich klaarmaken. Ik zie dat wel. Ik zie nu wel dat ik het 25 jaar geleden te vroeg verwachtte. En dat het anders zat met die 10 landen van de EEG en zo, weet je wel. Dat zie ik ook allemaal wel. Die tijdgeest was het ook niet helemaal. Alhoewel die ons wel een beetje hielp om ons op Jezus te richten. Maar ik zie toch gewoon heel duidelijk dat het nu dichter en dichter en dichterbij komt. En ik verlang ernaar. Dat hemelse Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Om aan alle ongerechtigheid een eind te maken. Kijk, ik geloof heel sterk in de opname van de gemeente. We gaan hem tegemoet in de lucht om zo voor altijd met de Heer te wezen. Ik geloof dat daarna de Heer met zijn oordelen over deze aarde zal gaan. En dat hij de tijd echt gaat bereiden hier om alles klaar te maken voor het nederdalen van het hemelse Jeruzalem en voor de bruid van het Lam. Maar even dat hele afrollen van die boekrol daar gelaten. Dat is toch waar we naar verlangen. Hij zal komen. Hij komt. Oude Psalm zegt, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dat is het toch? Prachtig. Dat is het, dat gaat gebeuren. Dan zal er recht zijn in Israël, tussen Israël en de Palestijnen. Want Israël doet niet alles goed hoor. Ik sta achter Israël, maar ze doen niet alles goed. Dat zie ik ook wel. We waren misschien 30 jaar wel te rücksichtloos achter Israël. Zonder ogen voor de Palestijnen. Dat kan best, ze doen niet alles goed. Het is wel Gods volk, Gods oogappel, kruid. Maar dan zal er recht zijn daar. Ook zo'n oude psalm, hè? De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Maar uitkijken, anders word ik nog oud-gereformeerd hier op het podium waar je bij staat. Maar dat zijn wel mooie dingen, toch? Dat is allemaal in de Godstad. Dat is allemaal in dat nieuwe Jeruzalem. En dat is voor iedereen die de Heer Jezus kent als zijn of haar verlosser, die hij nodigt. Hij komt. Misschien vandaag, morgen, volgende week, volgend jaar. Ik weet niet wat er allemaal nog moet gebeuren op de wereld. In Syrië, Damascus, in Egypte, in Jordanië, in Israël, in Filistea of Palestina of net hoe je dat noemen wil. Ik weet niet wat er allemaal nog moet gebeuren tussen de kerkelijke denominaties, tussen de eenheid van de kerken. Ik geloof zelf dat voor de opname uiteindelijk niks hoeft te gebeuren, want dat al die dingen zich in spoed kunnen afwikkelen nadat de Heer Jezus ons tot zich heeft genomen. Ik kom, Hij komt. Hij zal de naam van onze Vader opnieuw aan ons openbaren. Yahweh. En zijn nieuwe naam. En Hij zal jou ook een nieuwe naam geven. En Hij zal tegen je zeggen, als je tot Hem gekomen bent, komt in, gezegende van de Heer. Komt in. Want voor jullie is een hemels koninkrijk bereid. En vandaag, en daarmee ga ik ook wel besluiten hoor, vandaag wil ik je echt uitnodigen om voor de eerste keer of opnieuw die ark binnen te gaan. Gewoon naar binnen. Vlucht. Haast u, spoed u om uw levenswil, staat er in de schrift. En zo dringend is het echt. Moet je echt doen. En dan mag je met heel veel dingen bezig blijven. Dan moet je echt ook met kindertjes en kleinkindertjes bezig blijven. En maak maar niet de fout die ik maakte door te denken van er blijft weer één kind en dat wordt het niet. En ik heb tijdelijk ook wel eens alles uit mijn handen laten vallen. Want voor je het weet ben je opa en oma van 11 kleinkinderen. Echt. Zelfs als je hier nog als jonge mensen zit, dat gaat echt heel snel. Echt. Vind ik. Nou ja, duurt ook wel lang, maar het gaat ook heel snel. Hè? Dus leef. En geniet ook van het leven en wees blij met de dingen die God geeft. Vandaag had ik een preek van waarschuwen en bij dat woord blijven en bij zijn naam blijven en het bevel om hem te blijven verwachten. En dat blijven we ook doen. Ik kan ook zeggen, leef hier op deze aarde en leef in Babylon en bouw daar je tuinen en leg er je tuintjes aan en verwekt uw kinderen. En dat is ook een preek, weet je wel. Dat moeten we ook doen. We moeten ook in deze wereld leven, midden in deze wereld. We zijn in deze wereld geplant, maar waarom? Om uit te dragen dat we bevel bewaren om hem te blijven verwachten. Want dat is wat centraal staat. Het gaat niet om deze wereld, het gaat om zijn toekomst. Die deur staat open vandaag. En je kunt zomaar komen tot de Heer Jezus. Ik zou zeggen, laat ook die kans niet voorbij gaan. Dank u wel voor Jezus, de redder, verlosser. Dank u wel voor behoud wat er is. Dank u wel voor het leven wat u geeft in hem. Dank u wel voor het woord. Dank u wel voor uw naam. Vader, ik wil u bidden dat mensen die hier tussen ons zitten, die hun leven nog niet aan Jezus hebben gegeven, die niet zeker zijn van hun plekje in de ark, dat u ze in hun hart aanspreekt. Het is jammer als ze niet durven te gaan staan. Maar u ziet hun hart. Ik bid u weer dat u uw handen op ze legt. Ze nabij bent. Dat u zegt, ook vandaag, komt in. Ik heb op je gewacht. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En ik trek jou met de koorden van mijn liefde. Komt in, gezegende. Heer, dank u wel dat uw poort open staat. Altijd. Tot dat laatste moment. Tot het laatste moment waarop de Heer Jezus zich zal openbaren. Dank u wel voor die onuitsprekelijke genade. Amen.